Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 99 en daarvan het vijfde vers. Psalm 99, vers 5. Wij doen belijdenis des geloofs met artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarboven staat van de enige voorbidding van Christus. En de kerk der reformatie als volgt beleid. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak Jezus Christus de rechtvaardige. Terwijlke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren onze toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want daar is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde onder de schepselen, die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Dewelke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aannemende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts, voor ons en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten die ons goedgunstig waren, wien zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren. Donde hetgeen zij nooit gedaan nog begeerd hebben, maar hebben het volstandiglijk en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom, de apostel willende deze zotte vrees of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus. Zo laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, terwijl Christus zelf deze uitspraak doet: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waarom zouden wij een andere voorspreker zoeken, aangezien het God belieft heeft ons zijn Zoon tot een voorspreker te geven? Laat ons hem niet verlaten om een ander te nemen, of veel meer een ander te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij den Vader zullen bidden, in zijn naam ons zal gegeven worden. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8. Romeinen 8. Waar Gods heilig en onfeilbaar woord in Romeinen 8, te beginnen bij het eerste vers, als volgt luidt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens, in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn Zoon zendende, in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar de vleese zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor den heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd den beelde zijns zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. Willen wij samen bidden. Heere, hoe zouden wij die hooi zijn, tot u een verterend vuur kunnen naderen? We zouden verbrand worden. Het kan alleen in de middelaar die midden tussen u en ons instaat, die God is en mens is, en zal u bij ons brengen, opdat hij ons bij u zou brengen. En dat is de zaligheid immers. Ach Heere, wat zijn we arm en leeg als we dat vandaag niet beoefend hebben. Die verborgen omgang met u. Wat is daar zoetheid in gelegen? Wat geeft ge uw volk daar dubbele rente voor terug? Voor alles wat gij ze geeft in de oefening van de nabijheid, in het zoeken van uw tegenwoordigheid, in het zoeken van uw aangezicht, in het zoeken van uw gunst en genade. Wat is dat volk rijk? Heere, maak ons allen zo rijk. Niet maar ene keer, ook opnieuw. En doe ons vanavond nadenken, met een verlicht verstand en een geopend hart, over de zaken die gij in uw woord zo zoet en rijk aan al uw Sion komt verklaren. Heere, dan kan het wezen dat we als een buitenstaander daarover nadenken, er geen deel aan hebbende, er geen gevoel voor hebbende, alles missende tot op dezezelfde dag. En dat het ons dan tot jaloersheid zou verwekken, dat het ons niet zou wegslaan, maar in de moedeloosheid, als we zien op onszelf, in het nochtans dat we niet begrijpen, mogen vluchten tot u, terwijl we niet weten hoe, en toch bij u buig, Heere, verbreek nog het hart van een der onzen, van ons allemaal. Wil nog gans gene muiden, de verlorenen en der verdoemelijken tot u trekken, Heere. We mogen u bidden, hoewel wij niets hebben, hoewel het onze enkel zonde is. Maar dat bidden, dat kan voor u nooit bestaan, als gij niet zelf het heiligt, reinigt in het bloed van uw Zoon. Wil ons vanavond dan geven wat we behoeven in het overdenken van uw woord. Aan de hand van het oude lerenboekje van de reformatie, dat gij ook ons nog hebt gelaten. En geef dan, Heere, dat jong en oud deze zaken mag kennen. Wilt u dan zelf uw volk komen onderwijzen, komen bemoedigen en geloof geven en versterken, opdat het leven met u hun zoet en begeerlijk wordt. Die omgang, die relatie, Heere, dat we u in alle dingen nodig hebben. En dat we mogen weten wat dat zeggen wil, dicht bij u te schuilen, veilig te zijn waar we ook zijn, zeker te zijn wat we ook meemaken. Want ik ben verzekerd, mocht uw knecht Paulus zeggen, en Heren, zo leert ge uw volk, o, dat wij dat ook zouden mogen zeggen. En dat niet maar napraat, en niet met het bootje ijdele hoop, want dan kunnen we heel wat zeggen zonder te beleven, maar dat wij allen het mogen nazeggen met Paulus, met uw knecht, uw kind. Ik ben ook verzekerd. Dan hebben we niet onszelf verzekerd, daar hebben we dan ook geen behoefte aan, maar dan zijn we door u verzekerd tegen alle ramp en onheil, tegen alle moeite en smart, want uiteindelijk zullen alle dingen moeten medewerken ten goede dengenen die u lief hebben. O Heere, wat is dat groot. Alle dingen, nood, smart, eenzaamheid en rouw. Het moet allemaal medewerken, omdat gij het doet strekken tot ere van uw naam, tot zaligheid der uwen. Heere, Vanavond mag het gaan over dingen die het leven, het geestelijke leven, dat diep geestelijk, rijk, volle, heilige leven betreft. Maar u weet wel, Heere, dat we dat niet kunnen preken als u niet inleidt. En dat we er totaal geen smaak in hebben als u daar niet bij het luisteren ook inleidt. Al hebben we het meegemaakt, al hebben we er veel van meegemaakt. Ach, Heere, dan is het allemaal afhankelijk van uw bediening. Van wat gij komt schenken en wat gij ons geeft. We bidden eerbiedig van u. Wilt gij dan ook zoveel eenvoudigheid en helderheid in het spreken geven, dat diegenen onder ons die deze zaken niet beleefd hebben, het wel enigermate mogen begrijpen. Opdat zij begrijpen wat ze missen. Opdat zij verlangen naar wat ze missen moet. Opdat zij niet tevreden zijn, niet gerust zijn, voordat ze dat hebben. Heere, zou u dan willen geven dat we elkander jaloers mogen maken? Ja, dat gij ons jaloers zoudt maken. Dat gij ons hart zoudt aanraken. Dat gij ons hart zou uithouden in verlangen, in zoeken, in begeren. Dat doet ge toch, Heere. Gij gaat toch niet alleen slaan. Gij drijft toch niet alleen, maar gelokt ook. Wat doet u dan beide vanavond? Opdat een ziel ten dode toe benauwd wordt, ziende op de rand te zijn, niet van den hemel, maar van de hel. En ook dat een ziel krank mag worden van liefde, om te mogen bezitten de volle toegezegde zaligheid in de eeuwige godsaanschouwing en heilige godsgenieting. Ach, Heere, verklaar uzelf, pas gij het toe aan ieder persoonlijk om Jezus willen, die grote voorspreek. Amen. En de orde van behandeling voor deze zondagavond is van de Heidelberger Catechismus, zondag 18, vraag en antwoord 49. Vraag en antwoord 49 van zondag 18. Waar gevraagd wordt, wat nut ons de hemelvaart van Christus? En het antwoord luidt ten eerste, dat hij in de hemel, voor het aangezicht zijns vaders, onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd, ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Wij gaan zingen van Psalm 66, de versen 3, 5 en 10. Psalm 66, vers 3, 5 en 10. is dat rijk, als je zo dicht bij God mag leven, die nimmer mij heeft afgewezen, die nimmer mijn gebed gehoor heeft ontzegd, die nimmer zei, ik wil niet met je te maken, terwijl je duizendmaal na ontvangen genade de hel hebt verdiend, dat de Heer nog nooit je heeft afgesneden, terwijl je zo zijn geduld op de proef hebt gesteld, terwijl je met de zonden tegen zijn liefde het veel zwaarder hebt verkorven en verdorven dan ooit tevoren. En nooit heeft hij dat gebed gehoor ontzegd. Wat een leven. En je leven om jaloers op te worden, gemeente. Om naar uit te zien. Dan mag je hem vragen. Ja, zegt u, maar nooit het gebed gehoor ontzegd. Zou God dan al de gebeden verhoren? Ja. Die in de naam van de Heere Jezus zijn opgezonden. Ze worden allemaal verhoord. En dan mag je een kind van God van navragen. Of de Bijbel te hoog van God spreekt. Of de Bijbel te ruim van God spreekt. Of dat het waar is. Dan moet je niet vragen als ze in een donkere gestalte zijn. Want dan zeggen ze vaak nog heel verkeerde dingen van de Heere. En dan zeggen ze, God hoort mij niet. En God ziet me niet. En God weet niet van mij. En mijn gebeden komen tot aan het plafond. En verder niet. En er is geen oor. En er is geen opmerker in de hemel. Dus dan moet je maar niks vragen. Maar als ze nou mogen gesteld worden in de oefening van het geloof, dan zeggen ze, ja Heer, oh wat is dat echt waar. Psalm 66, het laatste versje, is niet overdreven, is niet te vol. Dat is waar, dat is beleving. En hoe komt dat dan? Omdat dat volk bidden geleerd heeft. Ach nee, dat is niet waar. Ja, ze hebben wel bidden geleerd, maar dat is de reden niet. Oh, ze hebben bidden geleerd. Dat is ook een wonder, want lang niet iedereen kan bidden. Ja, voor de vorm. Maar met heel je hart, dat kan nou niemand als alleen die bidden geleerd heeft. Door de geest die het bidden meedeelt. En toch is dat de grond niet, al heb je echt bidden geleerd. Al heb je waarlijk verstand van kermen. Dan is de grond alleen toch in de voorbeden van de Heere Jezus Christus. En daar wijst ons antwoord 49 op. Wanneer in zondag 18 de hemelvaart van Christus aan de orde wordt gesteld, behandelt de catechismus nog steeds de 12 artikelen des geloofs. Daarmee is ze begonnen in vraag en antwoord 26 in zondag 9. Als het gaat over het geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En dan vervolgt de catechismus allengskens in zondag 10 en zo tot en met ook nu de 12 artikelen des geloofs. En daarmee gaat ze door tot zondag 22, vraag en antwoord 58. En die 12 artikelen zijn dan ook de inhoud, de korte samenvatting van datgene wat Gods volk in een waar geloof gelooft. Want daar staat het in zondag 7, maar wat is een christen nodig te geloven? Vraag 22. En dan staat er, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het welk ons de 12 artikelen samenvat. En zodoende is nog steeds de rijkdom van de schrift, samengevat in de 12 artikelen, het voorwerp van de overdenking, ook in zondag 18. Alleen, er is een heel verschil hoe je erover nadenkt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om koud, verstandelijk, dat is afstandelijk, over waarheden na te denken zonder dat je hart erbij is. Dat is helemaal niet zo moeilijk, dat kan best. Dat is eigenlijk nog wel makkelijk. Dan kun je rechtzinnig zijn, dan kun je de Bijbel handhaven, dan kun je zelfs hele mooie, goede, prachtige, blijde woorden zeggen, ondertussen blijf je dezelfde. Je hoeft niet doormidden gesneden te worden door het zwaard van de wet, en je hoeft niet de kracht Gods te ervaren tot levendmaking, want je kunt jezelf handhaven. Maar de catechismus doet het heel anders. De catechismus is een troostboek. Daarmee zet ze in en daarmee zet ze het voort.
De inzet is, welke is nou jouw enige troost, heel persoonlijk. Beide in het leven, en ook als je straks moet sterven. En dan gaat de catechisme steeds opnieuw dat karakter naar voren brengen. Ook hier in zondag 18. Want wanneer in vraag en antwoord 46 de hemelvaart aan de orde komt en uiteengezet is wat dat nou betekent. En in vraag 47, 48 nog enige andere zaken betreffende de hemelvaart aan de orde komen. Hoe dat nou toch zit, dat de Heer Jezus zegt, ik ben met u lieden, terwijl hij toch weg is. Hoe dat dan mogelijk is dat hij toch ook tegelijkertijd hier is, terwijl hij niet hier is. En dan heeft de catechismus het over zijn godheid, majesteit, genade en geest. En in vraag en antwoord 48 wordt uiteengezet hoe dat toch mogelijk is dat hij God en mens is en toch ook zijn godheid hier is. Maar dan in vraag 49 komt er een onderwerp aan de orde wat duidelijk weer de troost van de catechismus als karaktertrek naar voren brengt. Namelijk, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Nut. Is het nuttig om te geloven in Christus? Jawel, want dan krijg je deel aan al de weldaden van Christus. En wat is dan het nut van die weldaden? Wat betekent dat dan? Wat heb ik daaraan? Ach, dat is niet de eerste vraag. De eerste vraag is, hoe wordt hij verheerlijkt? Maar tegelijkertijd daaraan verbonden zit de vraag, hoe zal ik hem dan verheerlijken? En dat kan er alleen in de verbondenheid met hem. En weet u, dan krijgt Gods volk, en daarom mag je er ook jaloers op worden, dan krijgt Gods volk als toegift onvoorstelbaar grote rijkdommen. Dan zijn zij het meest gelukkige van alle mensen, want zij krijgen naast deel aan Christus zelf, ook dus tegelijkertijd deel aan al zijn schatten en gaven. Dat zien we bijvoorbeeld in vraag en antwoord 20 verwoord, als de catechismus het heeft over door het geloof, door een waar geloof, Christus te worden ingelijfd en dan ook al zijn weldaden aan te nemen. En later in vraag en antwoord 55 komt dat weer terug, als gehandeld wordt over de gemeenschap der heiligen, dat betekent dat iedere gelovige, ik heb het niet over historisch geloof, maar iedereen die waarlijk iets, al is het minste maar, toch iets van dat geloof mag kennen, die heeft deel aan Christus en aan al zijn schatten en ook aan al zijn gaven. Want Christus is niet gedeeld, maar hij is één. En wie Christus heeft, heeft alles. En wie Christus mist, heeft niets. Dan heb je niet wat van Christus. Een beetje, een begin, dan heb je niets. En als je iets hebt, dan heb je hem, dan heb je allemaal wat hij heeft. Ik weet wel dat dat in het leven der genade vaak niet zo sterk beleefd wordt. Maar de schrift spreekt er zo wel over. Dat is de hoogte der genade. En alles wat daaronder is, mogen wij aansporen om daarnaar uit te zien. Om daarnaar begeerig te zijn. Om daarnaar een bedelaar met uitgestrekte armen in rechteloosheid te mogen wezen. Heren, ik weet niet hoe ik eraan moet komen. Ik weet niet wat ik dan wel bezit of niet bezit. Ik weet niet of mijn hele bekering overboord moet. En het smaken van uw liefde allemaal maar inbeelding was. Maar ik weet wel dat ik dat niet missen kan. Hoewel ik het ook niet pakken kan. Geeft u het mij. Wat is dat allemaal? Oh, dat is lang niet in ene preek te zeggen. De catechismus zet het dan ook in verschillende zondagen ordelijk en bij stukjes en beetjes uiteen. Niet omdat het stukjes zijn, maar omdat wij nou eenmaal niet twee woorden tegelijk kunnen zeggen. Dan moeten we na elkaar zeggen. En zo is dat ook met de volheid die in Christus is. Dat wordt allemaal na elkaar gezegd en zo ook beleefd na elkaar. De volheid is eenmaal, maar de uitlegging ervan en de ontvouwing ervan en de verklaring ervan en de nadere toe-eigening daarvan en de nadere openbaring en toepassing des geestes daarvan, dat is allemaal in de weg des geloofs en naar de mate des geloofs. En nou is zo, Gods volk leeft vaak arm. Hoewel dit rijk is, we hebben het gelezen in Romeinen 8,
daar staan verschillende dingen in. En in de catechismus is eigenlijk de hele Bijbel nauwkeurig nagespeurd om al de klompjes goud en al de schatten naarstig bijeen te vergaderen en ze netjes op een rij te zetten, opdat u meteen, als in één oogopslag, de volheid der genade zou kunnen overzien. En dat is natuurlijk niet genoeg, je moet ook beleven, maar het is toch rijk dat wij als in één oogopslag, als in één adem kunnen lezen wat de volheid van de hemelvaart van Christus is. En dat worden er drie dingen genoemd. Drie nuttigheden. Het eerste is dat de Heer Jezus Christus een voorspraak is. Dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Het woord voorspreker heeft te maken met voorspraak. Wanneer moet je voorspraak doen? Dan moet je doen voor een ander. Dus Christus is daar niet bezig voor zichzelf, maar is daar bezig voor een ander. En voor wat voor volk is dat dan? Wie heeft nou een voorspraak nodig? Ach, wanneer ik op een zeer vertrouwelijke wijze omga met een koning of een hooggeplaatst iemand, en wij noemen elkaar bijna bij de voornaam, we komen zomaar via de achterdeur binnen bij elkaar, het is heel goed met elkaar, dan heb ik niet een voorspraak nodig die mijn zaken baartig, want dat kan ik zelf wel. Het is toch immers goed? Maar een voorspraak is nodig als het nou niet bepaald goed zit tussen die ene, die hooggeplaatste, en mij. Als ik wel weet, als ik kom, dan gaat vast fout. Dan komt het niet in orde. Als ik zomaar kom, dan valt alles in duigen. Dan worden mijn zaken niet uitgericht. Dus ja, dan moet je iemand zoeken die dat wel kan. Zo kan het wezen dat iemand via een hooggeplaatst en invloedrijk persoon zaken bij de overheid kan behartigen die ervoor zorgen dat iets geschiet wat anders niet zou kunnen geschieden. Maar omdat je een voorspraak hebt, iemand die zaken behartigt voor u, dan gebeurt het. Zo zijn er jongens uit militaire dienst gekomen die door een voorspraak uit dienst komen, terwijl het anders niet zou gebeuren. Dat moet ook, dat mag ook, als het een eerlijke weg is. Dat is zomaar een voorbeeld. Maar u voelt wel, dan heb je iemand nodig die uw zaken behartigt. Nou, zo is het in het geestelijke oog. Wie heeft een voorspraak nodig bij God? Iemand die niet zonder meer tot God kan en mag naderen. Heb je ook een voorspraak nodig? Iemand die je zaken behartigt. Heb je dan wel eens gevoeld die oneindige afstand tussen God en je ziel? En dat je wel weet, als ik zomaar zou komen, dan moet God mij wegstormen met ene slag. En dan kan ik niet bestaan. Want wij zijn hooi. Wij zijn een stoppel. En God is vuur. En als een stoppel nadert tot het vuur, nou je voelt wel, hè, dat kan niet goed gaan. Als je een wisje hooi brengt, steeds dichter bij een vuurtje, kan niet goed gaan. En zo is het nou ons bidden, zonder meer. Als wij zomaar kwamen, en dan hebben wij iemand nodig die tussen beiden, die onze zaken behartigt. Iemand die de zaken overneemt, die een voorspraak is bij de Vader. U zegt, hoe kan dat nou? Als hij nou echt een vader is, dan kunnen de kinderen toch zomaar tot hem naderen. Een kind heeft toch bij zijn eigen vader geen voorspraak nodig? Ja, dat is wel waar. Maar dat is maar één beeld waarin de verhouding tussen God en ons wordt uitgedrukt in de Bijbel. Die verhouding tussen God en de mens is ook nog op andere wijze te beschrijven. En dat moeten wij niet tegenover elkaar zetten. Dat is allebei waar. God is ook heilig en wij zijn ook zondaar. En al is hij dan een vader van zijn kinderen, en dan mogen zijn kinderen dan zeer vertrouwelijk met God de Vader omgaan in de nauwe verbondenheid van vader-kind. Nochtans blijft het een werkelijkheid dat zij altijd opnieuw gevoelen. Ik kan niet zomaar naderen, ik heb iemand nodig. Een voorspraak in het Grieks, want het woord voorspreker is uit 1 Johannes 2 vers 1 gehaald. In het Grieks, wat daar gebruikt wordt door de apostel Johannes, staat het woord, dat betekent advocaat. Iemand
die bij de rechter voor u pleit. En dan voelt u wel, dan zijn we terechtgekomen bij een rechtbank. Heb u ook een advocaat nodig? Alleen als u niet zelf voor de rechter kunt verschijnen. Als u schuldig bent. Als u uw eigen zaken niet kunt behartigen. Zo is dat bij de Heer. Hij, de Heer Jezus, is de bijgeroepen advocaat. De pleitbezorger. O gemeente, wat is de wonder als wij hem ook als zodanig begeren. Want hij openbaart in zijn woord dat hij zo is. Maar wij kunnen er best aan voorbij leven. Dat wij daar geen oog voor hebben, geen erg in hebben. Dat we daar totaal helemaal geen noodzaak in zien. Dat we menen dat dat ook zonder kan. Dan moeten wij eerst leren. Ik kan hem niet missen als mijn pleitbezorger. Als mijn voorspraak. En dan gaat de Heer het ook openbaren. Dat hij voorspraak is. En dat wordt een stille verwondering in de ziel. Van zo een jonger of ouder. Een stille verwondering. Dat weet je toch. Maar bij tijden en ogenblikken heb ervaren. Daar is een voorspraak. Ik ben hooi. En nou kan ik toch tot het verterende vuur naderen. Kan dat dan? Jawel, want er is een voorspraak. En dan kan het. Dan kan het. O, wat een stille aanbidding. Heer, hebt u nou alles in orde gemaakt. En dat zo volkomen. Dat u hebt bijeen doen komen wat niet bijeen kan komen. Vuur en hooi. En dat in Christus kan het toch. Dan ga je hem aanbidden om zijn wijsheid. Om zijn goedheid. Dat hij niet alleen dat heeft kunnen bedenken. En niet om zijn wijsheid. Om zijn goedheid. Dat hij niet alleen dat heeft kunnen bedenken. En niet alleen heeft willen bedenken. Maar ook heeft willen bewerken. Hij heeft het gedaan. De Zoon van God is op grond van zijn eigen offeranden. De voorspreker bij zijn vader. Hij bidt. O, welk een heerlijk werk. Om te mogen zien in het aanschouwen des geloofs. Op deze persoon. Op de Heer Jezus Christus. Gemeente. Daar mocht wel al je hart. Al je liefde zich naar uitstrekken. Niet maar één keer. Gedurig. Want zo zullen wij het rijkste leven ervaren. Want door hem, zo staat ook bij de volgende vraag en antwoord 50. Vloeien nou al de schatten der genade neder. En door hem klimmen al de gebeden op. Als het een gesloten hemel is. En als het alleen maar tot het plafond gaat. Is het niet de schuld van zijn oren dat ze niet horen. Maar dan komt wel eens de schuld wezen van de slordigheid. En de ingezonkenheid en de lauwheid van ons leven. Kind van God, waar zoek je de schuld? Toch niet bij de Heere? Of wel? Toch bij jezelf. En dan, ach, dan kan de Heer in zijn wijze bedoelingen wel eens het zo doen schijnen dat er geen voorspreker is. Opdat je des te meer zou beseffen wie je bent zonder hem. Opdat je des te meer zou beseffen wie hij is en wil zijn voor u. Opdat je daar in de armoede de rijkdom des te meer zou waarderen. Want ontberen doet waarderen. Daarom gaat de Heer zijn kinderen wel eens brengen op die plaats. Dat ze zeggen, Heer, ik zie hem niet en ik bemerk hem niet. En mijn gebeden stuiten af en er is geen voorspreker voor mij. Er is niemand die op mij let en er is niemand die tot mij spreekt. En er is niemand die van mijn zaken afweet en die mijn zaken bij u brengt. O, ik kan voor u niet verschijnen en ik weet niet hoe ik het moet veranderen. En dan moet je maar weer op dat plaatsje komen waar je in het stof gebogen voor de Heere, in het stof der verootmoediging, plat voor God, op de grond, mag beleiden. Ik kan hem niet missen, maar ik weet niet hoe ik komen moet. Trek mij, dan zal ik u nalopen. Een voorspreker, ja, dat is rijk. Maar nu staat er in de catechismus onze, dat hij onze voorspreker is. Dat is niet alleen een voorspreker of de voorspreker, maar ons persoonlijk toegepast. Dat is door de Heilige Geest bekendgemaakt, door dat heilig evangelie, door het woord der genade, ons. O, dat is nou geloofsroem, geloofstaal. Dan mag het wel eens wezen dat er nabijheid wordt gesmaakt, dat er omgang is met hem. Dat er een vrije toegang werd geopend. Dat u, o, zelfs in uw bekommernis, wel eens uw ziel mocht uitstorten voor de Heer. Heb ik nooit gedaan. Dat je wel eens in al je nood en dood zomaar het voelde vloeien, de woorden, de gedachten, dat alles aan de Heer werd bekendgemaakt. Wie je bent en wie hij is. Dat jij mocht bidden, niet alleen, maar ook aanbidden. Dat jij mocht aanlopen als een waterstroom. Dat de Heer de poorten opendeed. En dat je het woord van de apostel Paulus in Hebreeën 4 vers 16 mocht opvolgen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En je hebt je stil verwonderd dat daar in die hemelse troonzaal een troon der genade staat. En dat je daar toegang toe hebt. En dat je weten mag dat het nou ook een vrijmoedige toegang is. In de borg, in die hoge priester Jezus Christus. Oh, dan kun je het niet op, dan kun je het niet begrijpen. Dan kun je het in de eeuwigheid niet klein krijgen. En dan zou het later zijn toegesloten. Weet je nog, soms nog de geur en de smaak van die heerlijke ontmoeting. Om genade te vinden en barmhartigheid te verkrijgen. Ja, geholpen te worden ter bekwamere tijd. Om daar te mogen aanschouwen welke werk de Heer Jezus doet. In uw plaats en u ten goed. O gemeente, dat is het leven. Dat is nou de vreugde van de ziel van al Gods volk. Lang te maar na, mag. Want er is er nooit een geweest die het waardig was. Dus als je nou niet waardig bent, mag je er toch naar verlangen. Een voorspreker, onze voorspreker. En dat niet alleen bij momenten te weten, maar nu altijd te weten. Ik zeg niet dat je dan het geloof in je binnenzak hebt. Ik zeg niet dat je er dan over beschikken kunt. Maar het nou in een waar geloof, denk erom, een waar geloof, het te mogen weten. Gedurig, standvastig. Dat is nog niet altijd een gevoelige wetenschap. Dat is niet altijd een heldere wetenschap. Dat is niet altijd een vervrijmoedigende wetenschap. Maar het is toch waar dat er diep verborgen op de bodem van het hart van Sion's uitverkoren volk, van datgene, van die mens die wel eens de nabijheid heeft mogen smaken en door de geest is opgetrokken uit de drek om gesteld te worden in zijn nabijheid, dat zij mogen weten, hij is ook mijn voorspreker. En dat nou te kennen is het leven. En daar te vertoeven, dat is de blijdschap van al Gods kinderen. Ze kunnen alles wel missen, maar dat niet meer. Een voorspreker, wat doet hij dan? Op rechtsgronden u aan de Vader verbinden. Dat is een voorspreker. Dat is niet de Vader ombidden. Dat is niet meer nodig. Want de gunst des vaders welft zich als een eeuwig blauwe hemelkoepel vanwege het werk des zoons over het leven van Sions volk. Die gunst des Heeren, die hoeft hij niet af te bidden. Maar toch, alleen door Christus kan u die gunst des Heeren worden gesmaakt. Want denk erom, nu is niet alleen een voorspreker die het verkeer van de aarde naar de hemel in het gebed bij de Vader brengt. Maar dat is ook vruchtbaar. Daar komt ook iets terug. Als dat gebed maar opstijgt. Heb je er wel eens ervaring in? Dat gebed verhoord werd. Dat de Heere ging spreken. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede. Ja, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid zal treden. Een slordig leven, een je overgeven aan de zonde, en wie heeft dat nou niet gedaan? Een aan de hand houden van de boze dingen. Een toegeven aan alles wat van binnen opwelt. Aan alles wat van buiten op je afkomt. Er eigenlijk genoegen in smaak om God te vergeten. En om aan de aarde te denken. En dat kan niet bestaan met een teder, nauw leven des gebeds. Een leven dicht bij hem. Een leven dat verhoring proeft. Dat de stem Gods in de stille, wonderdiepe, rijke beloften van het evangelie verneemt. En die de toepassing daarvan
door de oefeningen, de werkzaamheden des geloofs en des gebeds aan zijn hart krijgt, de toepassingen des geestes. Dat leven van een wederkerig bestaan en omgaan met God, ken je dat niet? O, mijn medereiziger, het is hoog, hè? Het is zo hoog. Ik kan me best indenken dat je zegt, ik ken er niks van. En dat is moeilijk. Want dan zit je er eigenlijk wat verloren bij. Dan denk je, ja, het is weer een preek vanavond voor Gods kind. Dat is waar. Het is alleen voor Gods kinderen. Deze volheid is alleen voor Gods kinderen. En niet die zichzelf een kind van God noemt, maar die door God een kind van hem is gemaakt. Diegenen die van een wonder weten in hun leven. Een ommekeer. Een bekering. Die weten van iets dat ze nooit konden verklaren, nooit konden begrijpen, dat ze ook niet meer konden verwachten, dat in de weg van het wonder kwam, namelijk dat God hen kwam opzoeken, dat de Heere dat hart vernieuwde, dat de Heere iets legde in het nieuwe leven, van een trekking naar de hemel, en hij dat niet kent, is niet voor u. Dan sta je er buiten. En dan mag de prediker dat wel wenende zeggen, en hoef ik geen tranen tevoorschijn te brengen. Maar dan mochten we toch wenende zeggen met onze ziel, Heere, hoeveel staan er nog buiten deze werkelijkheid, deze heerlijke werkelijkheid, deze begeerlijke werkelijkheid, deze werkelijkheid waar je hart zich ophaalt, deze werkelijkheid waardoor al de glans der zonde weg is. O, je hoeft de zonde niet te haten uit jezelf voor. Als hij komt, dan ga je de zonde haten. Als hij zijn glans meedeelt, is de wereld waardeloos. Is de aarde, wat betreft het zondige, helemaal waardeloos. En is het aardse, wat betreft het nutteloze, helemaal waardeloos. Dan heb je het helemaal niet meer nodig. Maar ja, dan moet hij er zijn. Dan moet hij er zijn. Want als ik eens ga beginnen de zonde te haat, nou houd er maar mee op hoor. Dat is helemaal niks waard. Dat is niks waard. Als hij komt. En als hij komt, dan neemt hij het ook mee. Dan gaat het zomaar vanzelf. Maar daarna nog buiten staat. Hij dat nou niet kent. Wat betekent dat dan? Dat je oren maar dicht moet doen. En dat je dan maar niet luisteren moet. En omdat het toch niet voor u is. Omdat het toch niet voor jou is. Nee, jonge mensen. Hij het niet kent. Kun je het nog krijgen. Oh, ik zou niet weten hoe ruim dat evangelie is. Zo ruim. Dat als jij nou op de allerdiepste plaats gezonken bent. Met je allervuilste onuitsprekelijk gemene zonde. Dan ben je nog niet te ver weg. En als je nou in hardheid en onwilligheid het verste bij God in je schijnheiligheid vandaan gelopen bent, ben je nog niet te ver weg. Het evangelie bereikt je hoor, want je zit eronder en je mag het horen. Je bent toch niet doof? Maar nu dan zegt dat evangelie, er is een voorspreker. Wil je die niet? Ja, dat is dan je eigen zaak. Oh, dan moet je straks zelf je zaken behartigen. Dan moet je straks zelf deze allerbelangrijkste zaak van die onnoemelijk zware schuld en verdoemelijkheid van je bestaan zelf voor God klaren. Zou je dat kunnen? Zonder voorspraak. Straks de rechter ontmoeten. Zou je dat kunnen? Heb je de moed op? Of heb je er onverschilligheid in? Niet doen hoor. Mijn medereiziger leeft nou zo niet door. Kun je niet bekeren, dat weet ik wel. En kun je ook niet bidden, dat is gelukkig. Misschien vraag je dan juist om die ander die bidden leert. Hè? Maar als je nou niet bidden kunt, weet je waar je dan heen moet? Naar dat plaatsje waar je toch gaat bidden, terwijl je het niet kunt. Ja, hoe dan moet, dat weet ik ook niet, maar het gaat hoor, het gaat echt. En het gebeurt ook. En als je nou niet je bekeren kunt, hè? Dan moet je toch maar beginnen met je naar God toe te wenden. Weet je niet waar God is? En weet je niet hoe je dat doet? Oh, ik weet ook niet. We zijn allemaal stumpers. Allemaal arm. Onmachtig. Maar het hindert niet hoe. Zeg het maar aan de Heer. Zeg het maar. Schreeuw het maar uit in de stilte van je hart. Schrei het maar uit in de smart dat je geen smart hebt. Kan ook. En dan toch maar je te wenden. Onophoudelijk. Terwijl je het niet kunt. Ja, doe toch maar. Er is een God in den hemel, die hoort, die het zuchten van zijn gevangenen hoort. En dat zijn gevangenen die hopen. Heb je geen hoop? Heb je geen verwachting? Heb je geen vertrouwen? Mag je ook allemaal zeggen. Zeg maar dat je zonder geloof komt. Zeg maar dat je zonder geloof komt. Weet u, Er was een keer een dominee, al wel 200 jaar geleden, van de groep. En die zegt, geloof. Ach, dat u dan gelovig zou bidden om het geloof. Ja, dat kan niet, hè. Want als je gelooft, hoef je niet te bidden om het geloof. En als je bidt om het geloof, heb je het niet. Dan moet je gelovig bidden om het geloof. Weet je hoe dat kan? Ik las zo vanmiddag, naar de mens gesproken toevallig, maar dat is natuurlijk niet toevallig. In Marcus Evangelie. Ik weet het hoofdstuk niet eens en dan ging het over die maanzieke knaap. En dan vraagt die vader aan de Heer Jezus. Indien gij hem kunt, help. Kunt u dat? Dat is toch wel klein geloven. En meteen terug, zegt de Heer Jezus. Indien gij kunt, geloof. Nou, dat is hopeloos, hè? Dan wordt die jongen nooit meer beter. Indien gij kunt geloven, Heer Jezus, waarom zegt u dat nou zo? Want nou kan het nooit meer. Indien gij kunt geloven. Ja, dat kan ik niet. Weet je wat die vader zegt? En dan zaten wij, hij zei het met tranen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En dan staat er in het Grieks. Kom mij de ongelovige te hulp. Dus je hebt geen geloof. En toch geloven. Nou ja, dat is nou onverklaarbaar. Ik hoop dat het is maar doen. God geven door de prediking des woords, dat je dat mag doen. En dan ga je die voorspreker niet alleen nodig krijgen. Dan ga je hem ook heerlijk en begeerlijk. Dan zeg je, ach Heere, leer mij hem kennen. En mag ik nou eens dicht bij u komen? Mag ik nou eens in uw gemeenschap gesteld worden van het geloof door de Heilige Geest in een waarachtige liefdesverbinding van heilige hoogachting en heilige vreugde en heilige genieting van uw eeuwige trouw. Van uw eeuwige barmhartigheid, die niet uit te spreken is, die wel te doorleven is. O, deze voorspreek, hij is in den hemel. En hij is voor het aangezicht van zijn vader. Dan mag je verzekerd zijn, o volk van God. Wanneer je uw gebeden in zijn naam opzendt, dat hij ook verhoord wordt en u in hem verhoord wordt. Is dat zeker? Ja. Want wij weten, zo beleidt de Nederlandse geloofsbelijdenis door de mond van dominee Guido de Bret. In dat 26e artikel dat wij samen hebben beleden met de kerk der reformatie. Dan weet Gods kind wat daar staat aan het einde, namelijk. Wij zullen alles verkrijgen wat wij van hem bidden. Alles. Wanneer u bidt in zijn naam. Wanneer u door de voorspraak heen, door de voorspreker heen, door die advocaat uw zaken leert overgeven. Wat doet een advocaat? En dan voor de rechter staat, en ik hoop dat hij er nooit hoeft te komen op de aarde, maar ik hoop wel dat hij er bent gekomen, zult komen, geestelijk. En dan voor de rechter staat. En je gaat zelf je zaken buiten, dan houdt die advocaat zijn mond dicht. Want dan ga je niet samen op. En als die advocaat uw zaken buiten, dan moet u uw mond dicht houden. Dus wat ga je nou doen als je echt bidt? En nou in zijn naam bidt. Als je nou door de voorspreker bidt. Dan doe je niks anders dan heel je ziel en zaligheid. Voor tijd en eeuwigheid. En alle omstandigheid. Aan hem in zijn hand toevertrouwen. Heer, doet u het maar. Ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik heb het niet. En ik ben het ook niet waardig. Maar ach, doet u het maar. Dat is nou geloof. En dat is ook bid. Hoef je geen lang gebed te hebben. Dan hoef je geen mooi gebed te hebben. Liever niet. Maar dan heb je wel één zucht. Doet u het maar. Ben je jezelf wel eens kwijtgeraakt? Oh, misschien maar een moment. Je komt jezelf weer tegen, hoor, dat weet ik wel. Maar zomaar een moment weer kwijtgeraakt. Aan de Heere Jezus. En dan vraagt iemand, hoe moet ik dat nou doen? En dan kan ik het niet zeggen. Kan ik het niet zeggen. Want ik weet ook niet hoe je dat moet doen. Dat kun je toch niet. En ik kan het ook niet. Dan zijn we weer allemaal stumpers. Dan lopen we weer vast. Wat je nou niet kunt, hè. Dat je het toch eens zal doen. Dat hij zou zeggen, Heere Jezus, neemt u mij dan maar over. Neemt u mij dan in uw hand. En dan ben je net als dat schaap. Dat kwam niet terug. Dat werd gebracht. Dan legt hij het op zijn schouders. Dan neemt hij het in zijn schoot. Zo gaat dat, hè. Je zaken overgeven. Wat voor zaken? Je ziel en zaligheid. Alles. Dan moet je ook niks meer zelf doen, hoor. Want als je nou weer je mond open doet, ja, dan houdt hij zijn mond dicht. U moet zwijgen. U moet restloos hem alleen vertrouwen. Wat hij doet, ik weet niet hoe het gaat. Ik weet niet wat er komt. Hoeft ook niet. Maar ik weet wel dat het goed is.
Hoe weet je dat dan?
Ja, dat kan ik niet meer redeneren, zegt u. Maar ik weet toch dat het goed komt. Hoe kan dat dan? Nou, omdat hij betrouwbaar is.
Hoe weet u dat dan?
Ja, dat voelt de ziel. Dat voel je nou zomaar. Dat hij betrouwbaar is. Dat hij de moeite van het zoeken waard is. En dat hij uw zaligheid heus wel goed behartigen zal. Ja, maar als de Heere Jezus mij nou niet hebben wil. Ach, alweer een kwaaie gedachte van de Heere. Daar zit je nou vol van, hè. Het enige wat uit een zondaar komt, is zonde. Het enige wat uit mijn denken komt, is zonde. Dan hoeft het niet allemaal goddeloze, vuile zonde te zijn. Maar het kan ook zo net gecamoufleerde zonde zijn. Dat ik zeg, als hij nou niet wil, hè. En ja, dan wil ik wel, maar hij niet. Oh, dat nou eens anders zou worden vanavond. Dat je nou eens verstaat, heren. Nu heb ik tot op deze 8e september 1985 alleen maar tegengewerkt. Want nu heb u al de dagen van mijn jonge leven. Al de dagen van mijn oude, lange, lange leven. Staan nodigen. Staan lokken. Staan roepen. U hebt altijd gezegd, waarom leg je nou niet je zaligheid neer bij mij? Waarom loop je nou toch te sjouwen met zelf die zaken te behartigen? Geef het nou toch eens over, Heere Jezus. U hebt het altijd gezegd, het ligt niet aan u. U hebt alle dagen van mijn leven uw armen uitgebreid tot wij. Een wederstrevige, netjes christelijk gemaakt, maar toch een wederstrevige. De schuld is niet bij hem, maar bij ons. Hoe ligt dat nou? Als nou recht komt te liggen in de ziel. En je staat er vanavond nog steeds buiten. Je weet wel dat je geen toegang hebt. Weet dan dit dan nog. Dat de catechisme zo heel terecht deze woorden erbij zet. Voor het aangezicht zijns vaders. En dat is nou die schone, rijke, volle naam die God aan zichzelf laat geven door zijn volk. O, zegt u, maar dat is juist het diepste van mijn nood. Dat ik dat niet durf zeggen. Dat ik dat niet mag zeggen. Dat ik dat ook niet weet te zeggen. Hoe zal ik die naam op mijn lippen nemen? Kan dat dan niet? Nee. Wie mag dat dan? Die een kind is, hè. Je kunt dan niet vader zeggen tegen je buurman. En tegen een vreemde meneer op straat. Dan moet je eigen vader zijn, anders zeg je geen vader tegen hem. En nou is geestelijk ook. Je kunt dan niet vader zeggen als je geen kind bent. Bent u kind? Bent u godskind? Of nog steeds, al ben je verbondskind, toch nog steeds satanskind? Eén van beiden. Ja, maar nu staat er niet voor het aangezicht mijns vaders. Er staat zijns vaders. Nou, dat is toch waar. Dat blijft waar. Of je er nou wat van kent of niet, dat blijft waar. En wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dit. Dat God voor zijn zoon zodanig is zoals hij hoopt voor zijn volk is. Want dan zegt de Heer Jezus tegen Maria Magdalena op de morgen van Pasen. Als zij in grote smart hem niet herkent, maar zegt: Heere, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. En dan zegt hij: Maria. En zij zich omkeerde, zei de Rabboni. En dan valt ze neer en dan raakt ze zijn voeten aan en zegt: Heer Jezus, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn God en uw God, tot mijn vader en uw vader. Dus hoe wordt hij nou uw vader? Omdat hij Christus vader is. En dat is hij niet alleen krachtens de eeuwige godheid van de Heer Jezus. Maar nu ook omdat de Heer Jezus Christus zijn kerk, zijn kinderen, zijn volk representeert bij God, vertegenwoordigt bij God, zodat nu al de kinderen van God, of ze nou de allerzwakste zijn, of heel sterk in het geloof, of ze nou wel of niet te durven zeggen, toch, hem als vader hebben, maar dan in Christus, nu zaten voor het aangezicht zijns vaders, en dat betekent dit. Dat hier wordt uitgesproken in de belijdenis der reformatie. Op welke wijze over God gedacht mag worden.
Want die vadernaam is de vadernaam der barmhartigheid. Is de naam der gunning, der liefde, der nederbuigende goedheid. Hoe zit dat dan? Nou, ik denk aan die tekst uit het Johannesevangelie, waar de Heere Jezus Christus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Een moeilijke tekst, hè? Hij zelf lopen wil. Maar dat kan niet. Niemand kan tot mij komen. Machteloos. Puur machteloos. Gelukkig de ziel die dat inleeft. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Hoe wordt nou die God die dat werk beginnen moet en ter hand moet nemen genoemd? Nu wordt hij genoemd de Vader. Dat is die kroon van zijn heerlijke namen. De naam van enkel liefde. Want wat is een vader voor zijn kind anders dan enkel liefde? Wat doet een vader anders dan zichzelf gedurig geven voor zijn kind, aan zijn kind? Vaders, getuigen dus. Als u een echte vader bent, denk ik dat u het met me eens bent. Zo is hij. Onuitsprekelijk meer. En dan noemt de Heere Jezus in één adem erbij wat voor vader hij nu is. De Vader die mij gezonden heeft. En nu staat hier dat hij voor het aangezicht van zijn vader, wat voor vader ook alweer, die Jezus gezonden heeft. Dat hij voor het aangezicht van die God, die uit vrije, eeuwige, ongehaalde liefde, zijn enige geboren en eeuwig geliefde zoon, zomaar heeft gegeven. En dan ook overgegeven. En dan ook weggegeven. Ja, gegeven in de handen van zijn tegengekante vijanden. Kun je het geloven? Oh, dat is niet te geloven. Wat een vader. Gemeend. Voor het aangezicht nou van zijn vader die hem gezonden heeft. Van die vader die zo is. En dan durft hij nog hart van God te denken. Dan durft u nog te zeggen, dat zal wel niet kunnen. Ik neem het je niet kwalijk naar de mens gesproken. Want als u dat denkt, dan bent u net zo ver als al Gods kinderen. Want ze hebben allemaal vanuit zichzelf alleen maar ongeloof. Alleen maar mistrouw. Dat woordje is twee keer genoemd in artikel 26. Dan gaat het over de Roomsen. Die in mistrouwen de heiligen als voorbidders hebben genomen. En dan zegt de Nederlandse geloofsbeleid, heb je niet nodig hoor. Dat heb je niet nodig. Dat is mistrouwen, dat is wantrouwen, dat is mis. Is niet goed. Dat is ook zondig. Maar als je nou alleen maar mistrouwen, wantrouwen, ongeloof en verdenking van God in je hart hebt, ach, leg het eens neer. Je bent niet leeg, je bent niet leeg. Ja, leeg van vertrouwen en leeg van geloof. Maar je bent zo vol van tegenovergesteld. En hoe wordt nou die kwade plant uitgeroeid? Lukt dat niet? Kun je niet bidden? Hé, luister je nog? Kun je niet bidden? Kun je niet vragen? Kun je niet zoeken? Kun je niet geloven? Is alles weg. Er staat er in het woord de Vader die mij gezonden heeft. En voor het aangezicht van die Vader. En nou zou het eigenlijk moet ophouden, want hoe moet je dat nou verklaren? Hoe moet je daar nou iets over zeggen? Ga toch alle verstand te boven. Voor het aangezicht van die vader is hij een voorspreker. Zou dat kunnen mislukken? Nee. Zou het kunnen tegenvallen? Ook niet, hè? U zegt, en toch blijf ik er buiten staan. Dat is goed, jongen. Meisje. Man of vrouw. Dat is wel goed. Want de Heere zet je er buiten. Om je er binnen te kunnen zetten. Er zijn ook mensen die zetten zichzelf binnen. En daar ben ik niet blij mee. Dus dan hoop ik dat hij dat ook maar niet doet. Maar als je er buiten staat, dan moet je niet zo ontmoedigd zijn. Dat je er buiten staat is zo erg niet. Maar dat je nou eigenlijk in moedeloosheid je afsluit. Dat kan. Moedeloosheid is een heel erge zonde. Een zonde die we in alle liefde willen aanwijzen. Een zonde die we niet willen goed praten. Wat is moedeloosheid? Ach, als je als dominee bij iemand komt die ziek is. En die erg moedeloos is. Dan gaat het nou niet over het geestelijke, maar gewoon over die ziekte, erg moedeloos is. Dan kun je net zo goed je mond dicht houden, want alle praten is zinloos. Weet je waarom? Die moedeloosheid is als het ware een muur. En daar praat je wel tegenaan, maar het helpt niet. En?
Zo'n patiënt, zo'n gemeentelid, die hoort die woorden, zegt ja dominee, maar. En die hoort weer nieuwe woorden, want zo'n dominee probeert te denken, hoe moet ik nou toch zo'n patiënt een beetje, ja dominee, maar. Ja maar. En die komt niet verder dan ja maar. En nou komen wij ook niet verder. Vanuit onszelf, in het geestelijke. En dat ja maar, ach, dat doet de Heer verdriet mee hoor. U zegt, ja, maar ik kan niet geloven. Weet ik wel. Dan zeg ik voor de derde keer, dan zijn we allemaal dezelfde stumpers. We kunnen geen van allen geloven. En hij dat nou beleeft, dat is een ontzaggelijk moeilijke weg. En toch niet volhouden in dat verdoemelijke. Ja, maar. Zeg nou eens, ja, maar. Zoals de Canaanese vrouw. Dat mag. Ja, Heer. Ik ben een hondek. Ja, Heer. Ik heb geen recht op het brood der kinderkens. Ja, dat mag je wel zeggen. Maar. Dat ook maar. Een wonderlijk maar. Ja, maar. Wat was die vrouw gelukkig? Nee, ze stond er buiten. Ze was ook ongelukkig. En dan is daar niet een dominee aan de orde die vrouw erbij trekt en zegt, kom maar. Dan had die vrouw gezegd, ja, maar. En nou is het net andersom. Nou is daar een prediker bezig en die zegt, je hoort er niet bij. Ga maar weg. Ga maar weg. Ga je nou weg? Waarom ga je nou niet weg? Je hoort hier helemaal niet. Hoe kan ik nou het brood dat voor een kind bestemd is aan een hond geven? Kan toch niet? Nee, heren, dat kan ook niet. Maar. Hoe durf je nog maar te zeggen, waar haal je dat vandaan? Hoe durf je het ooit de moed bij elkaar te rapen om tegen het woord van de Heer Jezus in te gaan? Ja, kan ook niet. En toch, dat is nou geloven. Had die vrouw geloof? Wel, nee, maar ze had het toch. U zegt, dat is een tegenspraak, weet ik wel. Ik kan niet verder komen. Maar het was toch waar. En dan zegt de Heere Jezus, nee. En dan zegt die vrouw, ja Heer, u hebt gelijk. Dat nee moet even gelden, maar. En dan gaat ze toch vragen, mag ik dan een kruin? Amen. Laat ons bidden en danken. Heere, geef dat alles aan diegene die het niet bezit, die dat leven niet kent en die daarover moet klagen, die misschien als een bedrukte hier zat en die ook niet met zijn hart durfde, kon en wist mee te zingen. Ach Heer, bij u is het allemaal te krijgen. Doe ons daar niet alleen naar verlangen, maar geef het ook uit uw hand te ontvangen. Waarom zouden we u blijven wantrouwen? Heer, neemt u dat eens weg en verwisselt dat eens voor vertrouwen. Dat daar een oude vandaag mag zitten met een steenhard hart. Onbekeerd. Zonder geloof. Alleen maar verdoemeniswaardigheid. En Heer, dan zou u kunnen komen. Dan zou gij zelf ogen kunnen geven. Doet u het dan. Denkt u ook, Heer, aan de jonge kinderen. Die dit allemaal zeker niet hebben begrepen. Maar dat ze één ding zouden mogen weten. Ik moet ook aan God verbonden worden. En ik weet niet hoe. Maar dat dat ook hun nood mag worden. Hun verlangen mag worden. Hun beden. Heer, u kunt in kinderharten werken. We bidden u voor onze opgroeiende jonge mensen. Die op belijdeniscategorisatie zijn, of nog niet. Wilt u ze allemaal bij de hand nemen. We smeken u, heren, voor allen in nood. Of u ze wilt gedenken. Voor allen in de ziekenhuizen. Of waar ze ook maar verpleegd worden, ook thuis. Of u ze wilt gedenken. Misschien zijn ze erg neerslachtig. Erg moedeloos. Misschien veel zorg, veel pijn. Heer, daar zijn er ook onder ons die met de dood voor ogen lopen. Ach, Heere, geeft u dan nog geloof. Geeft u dan nog eens licht. Geeft u dan nog eens verbinding met u. Geeft u dan nog eens een schreeuw in het hart. Het is allemaal van u. Doet u het, Heere. We bidden u ook voor haar die morgen een ernstige operatie moet meemaken. Wilt u haar gedenken, mevrouw van Olst. U kent haar. Heere, ook zij moet sterven. En wij allemaal. Maar u kunt ook doorhelpen. Dat heeft niemand verdiend. Maar uit genade. We smeken u, Heer, of u nabij wilt zijn. Hem, die in de achterliggende week weduwnaar is geworden. En die morgen die zeer moeilijke weg moet gaan. Om zijn vrouw. En ook de kinderen moeder. En de kleinkinderen grootmoeder. Grafwaarts te vergezellen. Ach, Heere, gedenkt u. Allen in rouw, in eenzaamheid, in stil verdriet, in groot verdriet. Een knijpend, een vermoordend verdriet haast. Want hoe zouden we kunnen leven? En toch, bovenal smeken we u voor diegenen die u kwijt zijn, die u missen, of u ze wilt gedenken. Of u dan ook onze jongeren en ouderen in het gemis wilt stellen als ze dat nog niet kennen. En in het bezit wilt stellen als ze in het gemis lopen. Heere, maak het boven bidden en denken goed. Het past ons om uw naam, ootmoedig. En hartelijk dank te zeggen dat u hier wilde zijn. Pas dat woord dan toe. Zegen het tot zaligheid. En ontferm u ons er om Jezus willen. Amen. We zingen van Psalm 43, vers 3, 4 en 5. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. Dan ga ik op tot Gods altaren. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Psalm 43, 3, 4 en 5.
Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De genade van den Heren Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.